Wat is er toch met Verstappen en Bahrein? Blijft Albon toch in de Formule 1? Waarom heeft Hamilton kritiek op andere teams en gaat Honda toch door bij Red Bull? Tijd voor de vooruitblik op de Grand Prix van Bahrein. Tijd voor de Bordradio.
Yeah, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken!
Laps are steering wheel, yeah.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 31, seizoen 3 van De Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Bahrein. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij zitten natuurlijk weer de Formule 1-kenners van nu.nl, Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Patrick Moeke, vooral voor jou, goed dat je weer terug bent. Jij was er niet bij toen Stroll zijn pole position pakte. Wat is jouw reactie?
Ja, heel onwerkelijk. Ik wist niet wat ik zag, eerlijk gezegd. Het was... Sowieso een beetje een rare dag voor mij natuurlijk, want een paar uur daarvoor was mijn vader overleden.
Ja, heftig.
Ik was eigenlijk al een beetje vergeten dat die kwalificatie was. En ik denk, ik zet toch nog maar even die tv aan. Ja, je wilt toch wat een beetje je zinnen verzetten of zo. Ik wist niet wat ik zag, joh.
Nee, een dag met een lach en een traan, dat was het ook een beetje volgens mij.
Ja, zo was het zeker. Ja, nee, ik vond het schitterend. Het was zo spectaculair en... je bent op zo'n dag natuurlijk, ben je ook al een beetje, je bent allemaal van de leg natuurlijk.
Ja.
En je kan alles niet allemaal weer goed in perspectief plaatsen. Dus ik dacht echt, ik word gewoon in de maling genomen of zo. Ik denk, wat gebeurt hier nou? Echt heel bizar. Lance Stroll ja. Pole position, dat moet niet gekker worden.
Nee, jij als grootste Lance Stroll liefhebber moet daar stiekem dan toch wel weer van genoten hebben. Mooi dat je dit dan ook zo wilt delen. Dat is in ieder geval prachtig, die persoonlijke noot.
Nee, maar jij zei ook, ik had in de vorige podcast dat ik hem haatte. Ja, dat is natuurlijk al niet waar.
Oh, sorry. Dat is een rectificatie.
Nou, ik heb een paar rants van jou gehoord. Dat neigde naar haat, hoor.
Ja, nou, de coureur een beetje. En ik vind het een beetje een verwend jochie. Maar dat is wat anders dan intens haten zoals jullie dat deden voorkomen. Nee, ik ben liefhebber van de sport en ik vond dit echt fantastisch. Gewoon de underdog Lance Stroll op zo'n dag. Ja, ik was echt weergeloos.
Nou, mooi. Dan hebben we daar nog even wat over gezegd in ieder geval vanuit jouw perspectief. We gaan nu vooral vooruitblikken op die Grand Prix op Bahrein. Ja, is Bahrein nou eigenlijk een leuk baantje? Want het is een beetje sfeerloos natuurlijk. Ze maken het met die lampen wel wat mooier allemaal, waardoor de setting heel erg prachtig is. Maar Joost, is het nou ook qua baan interessant?
Ik vind het best... Ja, goed, we hebben het laatst uitvoerig gehad over de Tielke-banen. En daar zit er natuurlijk één van. En dus het echte karakter ontbreekt. Dat moet je wel zeggen, denk ik. Maar ja, toch vind ik het op zich wel... Om te rijden, en dan heb ik het natuurlijk over op de PlayStation gewoon. Dus ik maak me geen illusies dat ik een coureur ben of dat ik dat goed in kan schatten. Ja, maar om te rijden vind ik het best een leuke baan eigenlijk. Dat is wel zo. En je hebt mooie uitremzones, je hebt mooie bochtencombinaties. Het is helemaal niet zo heel beroerd eigenlijk.
Maar hebben we daarna ook mooie races gehad, Patrick? Want in 2014 het beroemde duel tussen Hamilton en Rosberg, daar blijft iedereen wel bij. Maar over het algemeen, weet je, dat is misschien een incident. Zijn hier nou altijd leuke races?
Nou, ik vind die Grand Prix eigenlijk beter te pruimen sinds het een avondrace is geworden. Heel gek. Maar sindsdien hebben we eigenlijk vaker leuke races gezien. Ik kan me eigenlijk voor die tijd, dat we gewoon nog overdag rijden, kan ik me niet echt races herinneren waarvan ik dacht van nou, die ga ik nog een keertje opzetten of zo. Of dat je heroïsche gevecht hebt. We hebben leuke avondraces gezien. Maar ik vind het dan niet echt, het is geen circuit die bij mij... rood omcirkeld staat. Het is niet zo waarvan ik denk... yes, we gaan nu twee keer naar Bahrein toe. Ik ben wel blij dat we volgende week... die andere layout doen, gewoon omdat het wat anders is. Maar het is een beetje saai. Er zit normaal ook al nooit publiek. Nu niet, maar ja, dat normaal ook al nooit.
Het is typisch gewoon zo'n circuit... dat als zou die van de kalender verdwijnen... dan zou niemand hem... als zou die gewoon een keer niet op de kalender staan... dan zou heel veel mensen denk ik niet eens doorhebben.
Nee, precies.
Het is gewoon een beetje een kleurloos geheel eigenlijk. Ja. En dat geldt eigenlijk misschien wel ook wel voor de meeste Grand Prix. In het Midden-Oosten. En dan krijgen we er natuurlijk nog één bij volgend jaar.
Ja.
Het heeft niet de ziel van een Monza of een Spa. Dat mag inmiddels bekend zijn. Alleen dan heb je wel een keer een hele toffe race nodig. En die zijn er dus wel geweest hoor, Bahrein. Er zijn best wel leuke races geweest. Maar ja, het is gewoon... Het blijft niet in de herinnering plakken op de een of andere manier.
Ik vind het hier ook heel erg zonde dat er geen publiek is. Weet je wel, normaal met die overvolle tribunes en al dat vuurwerk eromheen natuurlijk. Het is natuurlijk wel zonde dat hier nu geen publiek is.
Ja, maar die zijn er in Bahrein ook. Die zijn er nooit zo vaak, hoor. Moet ik zeggen. Oh, je maakt een grapje.
Ja.
Ja, kan je. Ja. Nee, het is. Je merkt het niet eens. Maar het is sowieso met die woestijnraces ook. Je merkt gewoon. Kijk, alles draait om geld. Maar je merkt hier gewoon. Het draait hier echt om geld. Die Grand Prix is hier alleen maar. Vanwege het geld. Om geen enkele andere reden. Niet omdat, wat Joost zegt, omdat Bahrein nou zo'n Formule 1 gek land is. Nou, ze hebben geen idee hoeveel auto's er meedoen of wat dan ook. Ik weet het niet. Van mij, wat Joost zegt, ze mogen per direct gewoon stoppen met die woestijnraces. Want het voegt uiteindelijk toch weinig toe. Dat gaat niet gebeuren trouwens, maar het voegt weinig toe aan het echte karakter van de Formule 1.
Ja, we gaan het natuurlijk ook even. Volgende week gaan we het pas hebben over de tweede layout van Bahrein. Dat is natuurlijk eigenlijk. Praktisch gezien. Wat is het? 4 keer rechtsaf en dan ben je er. Er zit natuurlijk wel een kleine chicane in, maar dat moet geen naam hebben. Toch is de normale layout eigenlijk ook al heel erg in het voordeel van Mercedes. Dus ze winnen hier eigenlijk elk jaar. Dat is gewoon een feit. Wat kunnen we zeggen?
Dat is toch niet helemaal zo, hoor. Want volgens mij won in 2017 Vettel hier niet. En hebben we ook niet gehad dat Ferrari vorig jaar in principe gewoon op weg was naar de zege. Totdat Leclerc's auto stuk ging.
Ja, dat klopt. Moeten winnen.
Ja, dus het is niet zo dat Mercedes hier altijd dominant is, hoor. Dat valt wel mee. Alleen, ik denk niet dat Ferrari hier dit jaar sterk gaat zijn. Want motorvermogen speelt wel degelijk een grote rol in Bahrein. En dat hebben ze nog steeds niet. Dus het zou best wel eens kunnen dat die nu gewoon weer buiten de top 10 duikelen. Hoewel, het is echt heel moeilijk te peilen hoe Ferrari zich nu verhoudt tot de rest. Omdat, Turkije, daar kun je eigenlijk ook niet zoveel conclusies uit trekken. Nee. Maar je wilde natuurlijk naar Mercedes. En ja, Mercedes zal hier ongetwijfeld sterk zijn. Maar dat is we vervallen in een eindeloze herhaling. Maar dat is gewoon elke week weer het geval. En dat gaat hier niet anders zijn. Red Bull is hier meestal wel matig. Dat valt vooral op.
En dat is het vooral. Want als je kijkt naar de uitslagen van Max Verstappen in Bahrein. Hij viel 3 keer uit. Onder andere in zijn Toro Rosso. Maar ook in 2017 en 2018 in de Red Bull. Werd in 2016 dan 6e. En vorig jaar werd hij 4e. Wat is dat toch dat Max Verstappen slechte resultaten boekt in Bahrein?
Ja, ik denk dat het gewoon ook wel een beetje een Red Bull ding is. En dat die auto daar gewoon niet gaat. Dat die karakteristiek van die baan met die lange rechte stukken, vooral het voorlaatste deel, zeg maar, voor de laatste bocht. En het rechte stuk is natuurlijk best wel lang. En dan is er weer gelijk een best wel lang vol gas gedeelte. Dus ja, het is gewoon een hele hoop rechtuit. Dat is niet het sterkste punt van de Red Bull. Dat is het nooit geweest. En ik denk dat er gewoon te weinig gelegenheid is om dat goed te maken op andere punten. Dus het is gewoon
een paar keer pech gehad, hè, Verstappen. Ook met touches, met Hamilton. Een lekke band, kan ik me nog een keer herinneren. Volgens mij nog in zijn toren.
Ja, maar met Hamilton was natuurlijk dat duel toen. Dat hij Hamilton inhaalde. En toen was hij, volgens mij de dag ervoor, was hij toen niet ook gecrashed in de kwalificatie.
Ja, met het break-by-wire system dat toen misging.
Oh ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, een beetje haat-liefdeverhouding, denk ik.
Ja, ik denk dat het gewoon dat niet het circuit is waar Verstappen nou heel graag naartoe gaat. Misschien vindt hij het zelf al gewoon een fijn baantje om te rijden. Maar die denkt natuurlijk toch vooral uit kans. En die is gewoon niet altijd evenveel aanwezig in Bahrein. Dat moeten we gewoon concluderen. En hij zei volgens mij nu ook aan de aanloop van deze race ook al van dat hij niet heel erg veel van verwacht.
Nee, nu nemen wij dit op voor de eerste vrije training. Dus we hebben nog geen idee hoe ze ervoor staan. Voor hetzelfde geld staat Red Bull met een seconde voor op Mercedes. We weten het nooit. Ja. We nemen trouwens ook van afstand op. Dat hadden we helemaal niet verteld nog. Maar als we soms door elkaar heen praten, dan weet je hoe dat komt. Dan weet je dat in ieder geval. Joost is als op Terschelling, moet je nagaan. Maar de verbinding is nog goed.
Ik ben de meest noordelijke Formule 1-podcaster van Nederland.
Ja, dat kan je wel zeggen. Nu was er nog kritiek van Hamilton op de donderdag, want daar wilde ik naartoe. Die snapt niet dat andere teams niet overgaan op langere auto's. Hij zegt, wij winnen al sinds 2017 met een langere auto. De andere teams houden halstarrig vast aan wat ze doen en blijven met korte auto's rijden. Ik zie dit ook een beetje als een indirecte sneer naar Red Bull. Ik moet bij deze vraag vooral bij Joost zijn. Joost, wat vind jij van deze teksten van Hamilton?
Nou ja, het is wel iets wat me al jarenlang opvalt inderdaad. Dat de Mercedes langer is. En dan heb ik het niet alleen over de wielbasis, maar ook over de totale lengte van de auto. Langer is dan de Ferrari. En ik heb toevallig 3 modelauto's thuis van de Mercedes, Ferrari en de Red Bull. En als je die naast elkaar zet, die zijn redelijk op schaal. Dat zal niet helemaal accuraat zijn. Maar dan is de Mercedes inderdaad ook echt langer. En als je ook foto's naast elkaar ziet, dan is dat ook gewoon zo. Red Bull is het kortst, dan zit de Ferrari ertussen. Dit zijn auto's van 2019 waar ik het over heb. Dus dan zijn dat de 3 topauto's. En de Red Bull en de Mercedes is gewoon aanzienlijk langer. Ja, dat is zeker zo. Ik denk dat het een afweging is van de teams met betrekking tot vooral de aerodynamica, hoe die werkt, maar ook hoe de auto in stabiliteit heeft in lange bochten, of nou ja, wat meer snelle bochten, langzamere bochten. En je ziet denk ik daarom ook wel vaak dat Red Bull het over het algemeen wel goed doet in Monaco of in, weet je, dan hebben we het altijd over de derde sector in Barcelona die heel bochtig is. Ik denk dat ze daar dat wel een gevolg kan zijn daarvan. Maar ik heb ook nooit een verklaring gehoord van Red Bull of van Ferrari waarom zij voor een kortere auto kiezen. En daar zal gerust wel een gedachte achter zitten. Maar ja, het is wel opvallend dat de langste auto van het veld ook meestal wint.
Ja, dat vind ik ook altijd mooi. Dan zeg je van, ja, de Red Bull is zo goed in de derde sector van Barcelona. Maar volgens mij moet je ook nog twee andere sectoren rijden. Ja. Als je die nou gewoon goed rijdt, dan is dat veel beter, zou je denken.
Ja, maar zo simpel is het niet hoor. Want je moet natuurlijk. Het is één groot compromis. En het is ook zo dat hoor je Red Bull ook wel zeggen. Dat zij wel weten dat ze altijd snelheid tekort komen op het rechtstuk. Vooral omdat ze gewoon te weinig paardenkrachten hebben. En dat ze de auto dus ook helemaal afgesteld hebben om het terug te winnen in de bochten. En dat lukt dan ook wel heel aardig, maar vaak niet genoeg. Het is een vrij complexe berekening, beredenering waarom ze kiezen voor. Nou ja, waar ze voor kiezen. En het is niet zo dat het zo is dat al zou Red Bull volgend jaar een langere auto maken, dat Red Bull dan ineens net zo snel is als de Mercedes. Ik denk dat het iets complexer ligt dan dat. En ik denk dat Hamilton dat misschien ook wel weet. En we weten ook wel een beetje dat Hamilton dit soort dingen ook vaak gewoon een beetje roept om, nou ja, een beetje te stoken en een beetje in de hoofden van anderen te gaan zitten. Dus ik denk dat we dat ook weer niet te serieus moeten nemen. Al zou Red Bull echt zeker weten dat een langere auto hun zou helpen, dan hadden ze dat al lang al gedaan. En dat doen ze al jaren niet. Dus nee. Ja.
Nou, toch interessant. Voordat we het zo meteen over de Formule 1.5 gaan hebben, oftewel de strijd om de derde plaats in de constructeurstitel, dan gaan we ook kijken welk team hier wellicht goed gaat presteren in Bahrein. Laten we eerst nog even het kopje Red Bull afmaken, want de toekomst van Albon, hij moest het in de afgelopen races laten zien. Patrick, kunnen we zeggen dat hij dat gedaan heeft in ieder geval?
Nee, natuurlijk niet. Imola spinnen die. Nou, in Turkije was eigenlijk weer een gemiste kans. Dat was nou juist een race met een hoop gekkigheid. Waarin er een hoop mogelijk is. Ook daar heeft hij het gewoon niet laten zien. Nee, hij heeft zeker die kansen niet gegrepen. Maar het gekke is, hoe langer het duurt, des te meer ik toch begin te neigen dat ze misschien wel gaan houden.
Dat heb ik dus ook een beetje dat gevoel.
Ja. Ze gaan door met Albon. Ik ben er inmiddels van overtuigd geraakt.
En hoe dat nou komt. Het heeft misschien ook een beetje met een bepaalde trots te maken. Dat ze hem niet durven af te zweren. Omdat hij toch uit die eigen jeugd opleiding komt. Het kan ook zijn. Het kan ook alles bij elkaar zijn. Maar het kan ook zijn dat ze toch niet zoveel vertrouwen hebben in een Nico Hulkenberg of een Sergio Perez. Als dat wij misschien dachten. Hè? Of als ik misschien heb. Want ik denk wel dat die twee het beter zouden doen dan Albon het nu doet. Het is heel gek. Maar hoe langer het duurt, des te meer ik denk dat ze hem gaan behouden.
Ja, de twee hoofdrolspelers in deze, dat zijn natuurlijk ook Perez en Hulkenberg. Hulkenberg heeft al afgelopen week gezegd dat er weinig gesprekken gaande zijn met Red Bull. Oftewel dat het al weken stil is. Dat is opvallend.
Ja, maar dat hoeft niet waar te zijn, hè, natuurlijk.
Nee. Ik zou niet te letterlijk nemen wat mensen hier nu over zeggen. Nee, de Red Bull niet en de coureurs ook niet.
Nee, dat is waar. Het is wel de informatie waar we het mee moeten doen. Maar Perez, die zegt van, het is alles of niets. Of ik ga naar Red Bull, of tenminste, dat heeft hij niet zo letterlijk gezegd, maar of hij gaat door in de Formule 1, of hij neemt een sabbatical.
Ja, bij een competitief team dan. Nou, dan is er maar één plek en dat is Red Bull.
Ja, precies. Ja.
Nee, goed, het zal gerust zo zijn dat hij erop hoopt. En het kan best ook zo zijn dat er gewoon nog geen beslissing genomen is. Maar ik begin. Kijk, we hebben het al eerder over gehad. Red Bull tart een beetje de Formule 1-wetten met hoe ze met Albon omgaan. En ik denk dat ze dat gewoon blijven doen. En dat ze dat is mijn gut sense. Ik weet dit niet. Maar ik denk inmiddels dat het gewoon zo is. Dat ze zich erbij neerleggen dat Albon nog veel stappen moet maken. Dat ze wel denken dat hij die kan maken. En dat ze gewoon denken van, we zien het gewoon als een ontwikkelingsproject. En ergens halverwege 2021 is Albon op snelheid, ja. Maar ik vind het een vreemde benadering, maar dat zou kunnen.
Het is heel moeilijk om een sportieve reden te verzinnen waarom Albon zou mogen blijven. Het is misschien dat het toch omdat die Thaise markt interessant is voor Red Bull zou kunnen, hè. Ook nog zo'n Thaise eigenaar die vinger daar in de pap heeft. Zou allemaal mee kunnen spelen. Ik zeg niet dat het zo is, ja. Nederpelt, voordat je weer kwaad wordt. Maar dat
nee,
zou
nee, ik heb dit scenario laatst ook gewoon eens opgenoemd als een mogelijkheid. Maar we weten het inderdaad niet. Nee.
Heel goed. Het is natuurlijk heel vreemd. En ook zeker, kijk, Hülkenberg, snap ik nog van, niet gereest. Heeft wel een paar keer goed ingevallen, maar moeten we het nog maar zien. Hè? Ook dat podium dat hij maar niet pakt, dat randje dat er nog aan kleeft. Maar als je kijkt naar hoe Sergio Perez dit jaar presteert, ja, dat is fenomenaal. Die gaat waarschijnlijk gewoon vierde worden in de WK-stand. Wordt alleen maar beter haast in de afgelopen races. Ja, daar kan je haast niet meer omheen als Red Bull zijn.
Ik denk dat het gewoon evident is dat we het er allemaal over eens zijn. Dat als Perez nu in de Red Bull stappen. Al is het een hele moeilijke auto om te rijden. Ik denk dat we daar inmiddels ook wel van overtuigd zijn. Dat hij het waarschijnlijk beter zou doen. Maar goed, ik denk dat Red Bull misschien wel naar de lange termijn kijkt. En gewoon denkt van wij willen de toekomst in met Albon. En we geloven echt dat hij het uiteindelijk gaat kunnen. Want dat hij het nu nog niet laat zien. Dat mag toch duidelijk zijn.
Ja.
Het is een rare kwestie. En het is een ding dat we gewoon maar moeten afwachten. Want we kunnen er nog over speculeren tot van ons weet.
Ja, maar het gekke is ook als Red Bull zijnde. Je hebt het over de toekomst. Maar hun enige toekomst is eigenlijk volgend jaar. Waarin ze nog waarvan je nog een beetje zeker weet dat ze competitief gaan zijn. Want het jaar erop dan is Honda weg. In ieder geval in de formatie zoals het nu gaat. Dan moet je nog maar zien wat er achter in die motor ligt. Ik vraag me heel erg af of ze dan nog wel competitief gaan zijn. Dus eigenlijk, ja. Je moet gewoon volgend jaar oogsten. En dat moet je doen met een goede tweede coureur. En niet een Alexander Albon waar je nog jaren aan moet bouwen. En waarvan je nog maar moet afwachten of hij dat potentieel nog een keer gaat halen. Waarvan die ook al is afgeschreven, hè, trouwens door Red Bull eerder. Want hij had natuurlijk, als er niks geks was gebeurd, dan had hij gewoon in de Formule 1 al gereden. Dat hij uit het talentenprogramma was gezet.
Ja, nee, dat is zo. Ja, we moeten het gewoon maar afwachten. Ik bedoel, we hebben denk ik nu inmiddels allemaal alles erover gezegd wat we erover kunnen zeggen de afgelopen podcast. En het is gewoon afwachten geblazen.
Ja. Ja, dat is het zeker. Nu ben ik wel nog naar één vraag benieuwd. Wat is de invloed van Max Verstappen op zijn tweede teamgenoot? Ik kan me voorstellen dat hij met een Albon prettig samenwerkt. Met Hülkenberg, nou, is hij een soort van bevriend mee. Zo lijkt het in ieder geval voor de camera's. Met de Perez lijkt hij niet heel veel te hebben. Wat is zijn stem daarin?
Ik denk dat het uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakt. Kijk, Verstappen heeft naar ik begreep gezegd dat hij een voorkeur heeft voor Hülkenberg. Maar dat gaat volgens mij vooral om het gebeuren buiten de baan. En het op de baan denk ik dat het hem eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt wie er zijn teamgenoot is. Dat hij gewoon zich op zichzelf focust. En hij weet toch dat het team achter hem staat en dat het team zijn input heel serieus neemt. En hij is inmiddels al gewend, denk ik ook, dat hij niet echt een teamgenoot heeft die heel erg bijdraagt. Nou ja, dus ik denk dat het voor Verstappen uiteindelijk onder de streep, dat hij het vooral gezellig vindt dat Hülkenberg erbij komt. Maar niet dat hij dat nou in de auto echt heel nodig heeft of zo.
Oké, nou in mijn befaamde draaiboek stond ook nog het woord motor. Patrick begon er al even over, maar Red Bull had voor zichzelf een deadline opgelegd. En die eindigt eind november.
En volgens mij,
als ik op mijn horloge kijk, zie ik 27 november staan. Dat klinkt voor mij toch wel een beetje als eind november. En ze hebben nog steeds geen optie voor een motor. Wat is daar de situatie?
Nou ja, goed, we weten dat er gesprekken geweest zijn tussen Horner en, nou, in ieder geval Marco zou naar Japan zijn geweest en Horner ook. Ik denk dat ze gewoon heel erg hun best zijn aan het doen zijn om dat Honda-project gewoon voor te zetten in eigen beheer of met een andere partner. Maar hoe dat loopt, ja, het is een beetje een nevelige hulp momenteel.
Ja. Oké, nou dan laten we daar nog even op wachten. Laten we dit wel dit weekend even in de gaten houden. Misschien dat er maandag meer nieuws over is.
Ik gok dat er dit weekend wel het een en ander over gezegd gaat worden inderdaad. Ja.
En misschien zelfs al als deze podcast online staat. Maar dan weet je in ieder geval dat we dit op vrijdagochtend hebben opgenomen.
En weer een waardeloze podcast opgenomen.
Ja, dat alles achterhaald is. Dat hebben we nog niet vaak gehad. Dus dat zou dat toch wel de eerste keer zijn. Behalve een keer met contractnieuws geloof ik. Dat Williams doorging met de beide coureurs. Terwijl toen de carousel bespraken.
We haalden de hele podcast onderuit.
Oh ja, shit, dat is ook weer zo. We gaan door met de derde plek om de constructeurstitel. Dat is namelijk een hele spannende strijd met nog 3 races te gaan. Op 3 staat momenteel voor de beeldvorming Racing Point met 154 punten. Op 4 staat McLaren op 149 punten. Renault op 136 en Ferrari op 130. Nu is dat een hele spannende strijd. Wie is nou eigenlijk de morele winnaar van deze 4? Tot op heden.
Renault. Ja. Ja, ja, Renault die heeft, krijgt normaal gesproken terecht het meeste gezeik. En kritiek op hun... ze zijn fabrieksteam en ze presteren niet. En ja, ik vind dat die toch dit jaar voor het eerst echt tekenen laten zien... dat er een grote vooruitgang in zit. Twee podiums voor Ricciardo, veel snelheid. Niet alleen op de hoge snelheidsbanen, maar ook op circuits... waar meer downforce gevergd wordt. En ja, allround denk ik dat ze gewoon de beste auto tot nu toe hebben gebouwd. Alleen die stap naar topteam, ja, die moet nog gemaakt worden. En of ze volgend jaar die met Alonso en Ocon... en ook nog met een andere naam, want volgend jaar heten ze natuurlijk Alpine... kunnen maken, ja, dat is echt nog een grote stap. En daar zijn ze nog lang niet.
En dan komt Alonso er ook nog bij volgend jaar. Hoe bizar is dat dan eigenlijk?
Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat Alonso is heel goed hoor. Die is echt heel goed. Die is buiten categorie, maar of hij dat nog is en of hij hetzelfde kan brengen als wat Ricciardo op dit moment brengt. En die brengt heel veel bij Renault momenteel. Maar ben ik benieuwd naar. Ik zeg niet dat het hem niet gaat lukken. Maar ja, hij is ouder dan ik. Alonso, ik ben benieuwd of hij dat nog allemaal kan. Ja.
Ik denk wel dat hij het zelf kan. Ik denk dat Alonso de type coureur is die kijkt dan naar wat die huidige coureurs nu doen in die auto. Dat hij nog wel denkt van ja, ik kan nog wel 3 of 4 tiende harder in die auto.
Ja, dat denkt hij misschien. Ja, maar ja, dat ja, ook ja, kan.
Ja. Nou ja, hij was wel nog steeds, ook in die McLaren-tijd op het laatst. Hij vermorzelde Van Doornen en hij maakte wel gehakt van iedereen.
Tuurlijk, en Alonso is gewoon een klasbak. Laat daar geen misverstand over zijn, maar over bestaan. Maar ja, hij is wel gewoon 2 jaar eruit. En dat vind ik toch best wel lang eigenlijk voor een coureur die ja, gewoon al 39 is. Ja, we hebben het toen met Schumacher gezien.
Veel gereisd natuurlijk in Le Mans. En,
ja, maar niet
Dakar.
Elke week die druk... Van moeten presteren. En ik weet niet of je dat nog voelt. Of je daar nog gevoelig voor is, voor druk. Maar ik ben gewoon benieuwd. Ik zeg niet dat het hem niet gaat lukken. Maar ik denk dat we wel niet helemaal verbaasd moeten zijn. Dat we niet meer 100% dezelfde Alonso aantreffen. Als die 2 jaar terug afscheid nam.
Dan een hele leuke ontwikkeling dat hij gewoon terugkomt volgens jaar.
Ja, ik vind het fantastisch dat wel. Ja. Ja. Ja.
Nu staat de Racing Point natuurlijk derde in het klassement om de constructeurstitel. Er was natuurlijk een beetje de roze Mercedes, werd gekscherend gezegd. Nu staan zij derde.
Nou, niet gekscherend, dat was gewoon zo.
Ja, oké, okay, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, dat is inderdaad een feit. Maar nu staan zij derde in het kampioenschap, dat is natuurlijk heel goed. Maar het verschil met McLaren is maar 5 punten. Wat moeten we daar nou over zeggen over Racing Point? Hebben ze het nou goed gedaan? Of als je kijkt naar hoe de verwachtingen waren, zijn ze toch een beetje tegengevallen?
Ja, het was een beetje rommelig gewoon. Ze hadden eigenlijk hadden zij gewoon, als je kijkt naar puur de snelheid van de auto. Ja, ja, hadden zij al lang die derde plek in moeten nemen. Gewoon dat dat helemaal niet zo spannend meer mogen zijn. Ja, een beetje gemiste kans ook. Perez pakte in Turkije pas zijn eerste podium natuurlijk. Maar dat had misschien wel al veel eerder gekund. Al dan niet door andere redenen waarom hij in de kwalificatie niet helemaal uit de verf kwam. Ook twee races gemist natuurlijk, Perez. Heeft natuurlijk ook niet geholpen, ondanks dat Hulkenberg wel een goede indruk maakte. Ja, het is een goed seizoen natuurlijk voor Racing Point, maar je beklijft toch het gevoel, hier zat nog meer in.
Ja. Ja, ze hebben de potentie totaal niet uit die auto gehaald.
Nee.
Ik bedoel, het hoeft niet zo te zijn als de afgelopen keer in Turkije, dat ze gewoon helemaal vooraan meedoen. Maar ja, ik heb het idee dat ze gewoon door eigen fouten, door betrouwbaarheidsfouten, door coureursfouten, door COVID, dat ze gewoon bij lange na niet benut hebben wat er in die auto zat. En dat en de kant is nu al verkeken, want ze mogen niet meer de auto van volgend jaar, van dit jaar van Mercedes namaken. Dus het trucje kunnen ze niet herhalen. Dus nu moeten ze zelf weer aan de ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd wat daar gaat verlopen. Hoewel de snelheid er nog wel in zit natuurlijk. Dat hebben we in Turkije gezien. Die auto is niet ineens heel langzaam geworden. Maar...
Ja, dan nog even, als we kijken naar McLaren, dan maken we het rijtje exclusief Ferrari even af. Maar de afgelopen weken hebben we heel veel gepraat over Ferrari. McLaren begon natuurlijk fantastisch. Hè? Met die podiumplaats van Lando Norris in Oostenrijk natuurlijk. Pakte de tweede plaats op Monza natuurlijk met Sainz. Maar voor de rest, McLaren, viel die nou mee of tegen? Wat is nou de tendens rondom dat team?
Een beetje hetzelfde als vorig jaar, denk ik. Ja. Toch iets meer aanspraak op titels. Ook omdat Ferrari natuurlijk niet meer vooraan meedeed. Ik denk dat ze daar wel misschien nog meer van hadden moeten profiteren. Maar ja, in principe is de ontwikkeling niet echt heel erg verder gevorderd ten opzichte van vorig seizoen.
Nee, maar ik heb wel een beetje het idee dat daar heel veel hoge pieken en diepe dalen zijn. Want ze, op sommige circuits konden ze gewoon echt niet mee. Verre van ze.
Nee, die auto deed het gewoon niet overal. En dat, dat moeten ze zichzelf toch een beetje afvragen. Zeker omdat ze nu ook natuurlijk nog een moeilijke winter ingaan met de overstap naar Mercedes. Andere motor. Ja, hoe gaat die ontwikkeling van de auto verlopen? Kunnen ze alle problemen aanpakken die ze hebben? Omdat ze hebben natuurlijk een aantal tokens die ze mogen besteden aan de ontwikkeling van de auto. Want in principe blijft die grotendeels hetzelfde als die van dit jaar. Kunnen ze die problemen die ze dan toch wel ergens hebben, denk ik, in de auto. Omdat ze niet op alle circuits mee kunnen. Bijna vooraan. Kunnen ze die dan wel aanpakken? Of gaan al die tokens op aan de ontwikkeling of de stap naar de Mercedes motor? Of brengt die Mercedes motor zoveel ten opzichte van de Renault motor dat ze volgend jaar wel die stap maken? Ja, dat interessant team om in de gaten te houden. Zeker ook met de leuke coureurs duo natuurlijk volgend jaar.
Ik heb een beetje het gevoel dat uiteindelijk Renault deze strijd gaat winnen. En dat zeg ik op basis van de resultaten in bijvoorbeeld Spa en Monza. Circuits waar het heel erg draait om topsnelheid. 23 punten pakten ze op Spa natuurlijk. Dat is gewoon heel veel. Ja, zijn zij in het voordeel op een circuit als Bahrein? En zeker dan die tweede race?
Ja, ik verwacht ze wel sterk, ja. De grote dark horse, letterlijk en figuurlijk, is Ferrari. Want Ferrari heeft het vaak heel goed gedaan in Bahrein. Die hebben een trucje op dat circuit. Maar of ze dat met deze motor ook kunnen, dat is een beetje de vraag.
Okay. Patrick, wat denk jij?
Ik denk dat Leclerc, die kan meer uit die auto halen dan er eigenlijk in zit. Dat is ook nog een bizarre statistiek trouwens, want Leclerc die kan dus ook gewoon nog vierde worden in die goede kans om vierde te worden in de WK-stand.
Ja.
En vorig jaar eindigde hij ook vierde. Dus eigenlijk heeft hij dan wat dat betreft gewoon in ieder geval qua stand precies hetzelfde gedaan als vorig jaar.
Ja, staat drie punten achter Sergio Perez.
Ja, precies. Ja. Dus ja. Nee, bizar. Joh. Geeft alleen maar aan wat voor bizar seizoen Leclerc meemaakt. Want die stijgt echt boven zichzelf uit. Omdat die Ferrari, die is gewoon hartstikke slecht natuurlijk. Maar het is vooral winst voor de Formule 1, denk ik. Dat middenveld zo in elkaar is geschoven. Want stel je eens voor dat ook dat nog heel ver uit elkaar zou liggen. Hè? Waar zouden we dan nu nog in hemelsnaam naar moeten kijken in die resterende drie races? Die qua titelgevecht in ieder geval al beslist zijn.
Ja, die Mercedes gewoon gaat winnen.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Nee, dat, nee, daarom. Ze kunnen gewoon bij de regie de strijd vooraan. Die laten ze gewoon voor wat het is. En we gaan gewoon alleen maar naar het middenveld kijken. Dat wordt ontzettend lach.
Ja, dan gaan we denk ik door met de kortste rubriek van deze podcast. Dat is namelijk Patrick Paulusma. Yes, it's go! No, Max Verstappen! 5 cars off at the corner. This is the worst start for a Grand Prix that I have ever seen in the whole of my life. Ja, want eigenlijk de komende drie races, Patrick Paulusma, we hoeven je niet te ontslaan, dat is ook overdreven, maar je gaat weinig kunnen toevoegen, denk ik.
Nou,
twee keer
Bahrein
en Abu Dhabi.
Jij noemt het kort, maar ja, ik ga het gewoon zeggen.
Nee, doe het nou niet.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, nee, er is een kans op een zeldzame buitenwoestijn dit weekend.
Ach, zout op.
Het is echt waar. Ik heb gisteren contact gehad met mijn vrienden van Weerplaatsen. Okay. En het is ongelooflijk, maar er is een dreiging van regen het hele weekend. Vrijdag is het al bewolkt.
Ja.
Zou het droog moeten blijven. Met name zaterdag. Ja, wel weer typisch Formule 1-wet. Tussen de derde training en de kwalificatie is er een reële kans op regen.
Raakt het de grond dan wel of niet?
Nou ja, dat is even de vraag natuurlijk. Maar gewoon dat er druppels uit de lucht gaan vallen. En zondag is het nog onzeker. Ga ik morgen weer over bellen. Maar het valt niet uit te sluiten dat er een buitje valt dit weekend.
Het zou dan voor het eerst zijn sinds 1734 dat het regent daar? Of
Nou, in Bahrein hebben we nog nooit regen gezien, volgens mij. Ik kan wel, Abu Dhabi was dat vorig jaar of 2 jaar geleden dat opeens begon te regenen.
Ja, 2 jaar terug toen. Toen raakte het alleen de grond niet.
En, ja.
En, dus een beetje bij de lampen ging het, verdampt het alweer.
Ja, verder hebben we het nog nooit gezien. Maar ik kan me ook in Qatar met de MotoGP een keer herinneren. Dat hele weekend viel toen letterlijk in het water. Omdat vanwege regen. Dus het kan wel.
Ja, ik zit nu op de site van het ministerie van Transportation en Telecommunication, van Bahrein zelf. En daar staat inderdaad op zondag Rain and Thunder.
Ja. Zondag. Kijk, zondag was nog te onzeker, zeiden ze. Maar
ik geloof het
niet helemaal uitsluiten, jongens. Het is Jullie kunnen me maandag weer uitlachen, maar ik heb het in ieder geval gezegd.
Nou, Moeken, laten we het hopen dat het net zoals Turkije gaat worden. Maar ik denk dat dat wel uitgesloten is. Maar een beetje regen...
Nee, dat gaat sowieso niet worden.
Nee, dat sowieso niet. Maar het zou gewoon leuk zijn, al is het maar een paar druppeltjes.
Precies, precies.
Dan gaan we door met het NuSport GP-spel. Ja, het NuSport GP-spel. Ja, ik sta dit weekend echt op scherp, want ik sta vierde in het algemeen klassement.
Echt?
Dus ja, jij was er vorige week natuurlijk niet bij, maar ik ben echt flink gestegen.
Ik ben al twee weken ik ben echt helemaal vergeten, joh, dat GP-spel.
Jij staat 99ste, dus ik denk niet dat jij je heel veel zorgen hoeft te maken. Ik ga vooral goed naar jullie adviezen luisteren en dan ga ik eens kijken of ik daar helemaal niks mee ga doen. maar wat denken jullie? Wat zouden jullie zelf invullen?
Nou, ik blijf gewoon weer bij mijn vaste team. Gasly, Stroll, Ricciardo en Bottas. Want die heb ik al maanden. En ja, want als
je ook gewoon Hamilton kan kopen.
Nee, die kan niet in dat budget volgens mij. Maar ik heb er eigenlijk al best wel lang niet naar gekeken, moet ik bekennen. En als uitslag heb ik Hamilton, Bottas, Verstappen.
Zo, ja. Dat is gewaagd.
Ja.
En Moeken?
Ja, waar zijn we daar toch mee bezig? Ja, het is de kind kan de was doen. Je wordt een beetje, als we dat toch gaan krijgen nog, die drie races, ja, dan hoeven we misschien net zo goed niet te gaan kijken. Nee, het middenveld is hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik zat ook nog te denken, Valentino Rossi deed het nog wel eens in die jaren dat hij zo ontzettend dominant was. En dat hij dan al kampioen was. Dan reed hij nog wel eens een slechte kwalificatie, gewoon voor de lol. Dat hij dacht van ja, heb ik nog een leuke race op zondag. Dat zou Hamilton ook moeten doen. Wint hij alsnog?
Ja.
Maar dat zou...
een keer achteraan starten.
Ja. Dat zou, hij heeft het record toch in de handen van die meeste pole positions. Parkeer je auto gewoon even op plekje 10.
Maar deed Rossi dat echt?
Ja, of plek 20 ook echt.
Nou ja, die deed dat, ja. Niet meer in de recente jaar, maar dat hij zo mega dominant was. Toen was hij al kampioen. Gaf hij gewoon wat minder... was hij wat minder fanatiek.
Maar toen hij kampioen was.
Niet hoe hij het zelf gezegd heeft, maar het was... Wat zei?
Toen hij al kampioen was.
Ja.
Dat is Hamilton ook al.
Oh. Hamilton is ook al kampioen. Dus wat dat betreft kan hij het ook
doen. Dat heb je gemist misschien vorige week, maar die was... Het
schijnt dat Hamilton de titel al binnen heeft, Bas.
Nee, ja. dat had ik begrepen. Maar
zit je weer wat op te zoeken op een site?
Ik ga eens even kijken. Ik zie inderdaad dat Hamilton kampioen is. Verdorie zeg.
Verdorie.
Bij het ministerie van Formule 1. Ja.
Ja, ja. Oh, nee, maar okay. Het is, kijk, ja, ik waak er wel een beetje voor dat dit seizoen nou als een nachtkaars uitgaat.
Ja.
Nee, Moeke, dat gaat niet gebeuren. We hebben volgende week die ik ga het woord niet noemen, maar die outer ring circuit van Bahrein.
De oval bedoel je?
Bas, die wil het een oval. Nee, het is geen oval. Maar dat wordt heel erg leuk. Maar, en deze race wordt misschien ook wel leuk. Zeker als een buitje bij komt. Ja,
Laten we gewoon positief blijven inderdaad.
Oké.
Okay. Maar... Ja, nee, ik denk dat het voor Verstappen een heel lastig weekend gaat worden. Ik denk niet dat hij op het podium gaat komen. Ik denk dat Bottas gaat winnen. Omdat Hamilton, die heeft... dit zien we vaak bij Hamilton. Dan werpt hij de handdoek en die vindt het allemaal wel best. En dan gaat Bottas weer denken dat hij volgend jaar Bottas 3.0 gaat uitvinden. En dan gaat hij weer kampioen worden, denkt hij zelf. En dat gaat absoluut niet gebeuren natuurlijk. Maar Bottas gaat deze race wel winnen. Hamilton wordt wel gewoon 2-0. Gewoon omdat die Mercedes zo ontzettend goed is. En dan nummer 3. Sergio Perez gaat de druk bij Red Bull opvoeren. Gaat gewoon weer een podium pakken. Gaat ervoor zorgen dat ze daar niet meer omheen kunnen.
Kijk eens aan.
Mooie voorspelling.
Dat is nou eens een mooie voorspelling. En dat zou ik best wel eens uit kunnen gaan komen. Ik denk ook dat Ricciardo wel eens... wie ben ik? Ik ben maar de presentator. Maar Ricciardo ook wel eens hoge ogen kan gaan gooien. Minimaal voor die vierde plaats.
Niet uitgesloten inderdaad.
Nee, Renault is echt goed op dit soort banen. Dus dat komt goed. Dan gaan we het allemaal zien bij de Grand Prix van Bahrein. We kijken ook heel erg uit naar volgende week natuurlijk. Maar daar gaan we het pas volgende week vrijdag over hebben. Tot die tijd zijn we er alleen maandag weer. En dan gaan we kijken of jullie voorspellingen vooral uit zijn gekomen.
Kan haast niet anders, ben toch?
Ja. Nee, moet ook wel. Zekerheidje. Mannen, dank jullie wel weer voor deze dingen. Ben ik nog iets vergeten?
Nee hoor. Nee? Nee.
Want soms hebben jullie kritiek op mijn draaiboek. En dan hoe kan je het daar niet over gehad hebben? Ik zag wel dat Magnussen bij Chip Ganassi gaat rijden, Joost.
Oh echt?
Oh, dat heb ik nog gemist.
In een Cadillac.
In een IMSA. Oh ja, ja. Oké. Okay. Nou, mooi kampioenschap. Ja.
Wordt teamgenoot waarschijnlijk van Renger van der Zanden.
Oké.
Okay. Ja, dat is nog een klein nieuwtje dat we, dat leuk voor hem. Ja, leuk voor hem. Nou, ik hoor dat je razend enthousiast bent. Laten we gaan afsluiten. Het gaat nergens meer over. Dank jullie wel weer voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kan je dat altijd mailen naar podcast@nu.nl. En dan, nou, dan gaan we maandag misschien wel in op jouw vraag. Tot slot zou het ook nog leuk vinden als jij een recensie achterlaat op Apple Podcast, Spotify of jouw favoriete podcast app. Zodat nog meer mensen de Bordradio zullen vinden. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot maandag.